Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog nummer 321. Hallo Herbert.
Hoi Ben.
We zijn er weer, we hebben René Rijmaker te gast.
Rijmakers.
Ik heb die S heb ik niet opgeschreven, dat is slordig voor mij. Maar dat kan gebeuren. Je was hier bij aflevering 28... 6 jaar geleden. Ja. We hebben het over ASML gehad.
Ja.
Toen had je 2 boeken geschreven. Die leken wel op elkaar. De Geldmachine, die had ik 6 jaar geleden heb ik dat gelezen. Vond ik een fascinerend boek. Was ook een fascinerende uitzending.
Ja.
Ik heb me expres niet teruggeluisterd. Maar ik heb dit weekend wel de andere boek, De Architecten van ASML. Was nu De Architecten dat technische boek of die andere?
De Architecten was het technische boek. En in De Architecten zit ook een... Een stukje historie. We zijn nu aan de tweede druk en ik heb alle technische informatie nu in appendices gestopt.
Ja.
Dus het is eigenlijk een technische management editie geworden met alles wat moeilijk is, staat nu achterin.
Oh ja, precies. ASML, ja, gelukkig gaan we het weer over hebben, Herbert.
Oh, dat was hoog tijd.
Dat was echt hoog. Raar dat we, ASMI hebben we wel gehad.
Ja.
Dat is ook super boeiend. Oké. Maar de actuele aanleiding is natuurlijk wat de Verenigde Staten wil invloed uitoefenen op ons. Want ons is ASML. Dan moet je ook straks nuanceren. Is onze ASML. Dat ASML bepaalde machines niet meer levert aan China. Dat is de actuele aanleiding. En dat speelt. Je hebt een chip war. Ik had nog een paar podcasts geluisterd van een gast die de chip war boek heeft.
Je hebt geen herinneringen. Over machines.
Nee,
China, dat is de actuele aanleiding.
Mooi, hè? Siri doet gewoon met mij mee. Allemaal dankzij ASML. Hè? Want als ASML er niet was geweest, had Siri dit niet gekund. Klopt dit?
Ja.
Ja, dat klopt wel. Maar het is wel inderdaad verdomd lastig. Ik heb ongeveer een maand gewerkt om Siri uit al mijn spullen te krijgen.
Dat was een heel ander verhaal. Oké, maar de actuele aanleiding is dus dat Amerika wil druk uitoefenen. Rutte bij Biden in het Witte Huis en... Wat wil Amerika precies dat ASML niet meer levert?
Nou, ze hebben al een concessie gedaan. Hè? Dus hun meest geavanceerde machine, EUV, de EUV-machines, die worden niet meer geleverd aan China. In ieder geval, die hebben ze ook nooit geleverd. En daarvan staat vast dat ASML zich erbij neer heeft gelegd dat die ook niet geleverd worden.
Even voor de volledigheid, wanneer was dat ook alweer?
Nou, dat is een paar jaar geleden, zeg maar. Toen ook de Chip Act opkwam. Wacht even, dat is nog iets terug. Trump heeft dat al afgedwongen.
Trump, hè,
als ik het goed heb, ja.
Ja.
Maar goed, die EUV-machines. China was daar eventjes nog niet aan toe. En op een gegeven moment kwam die vraag. En ASML wilde graag leveren. 2 machines staan er geloof ik in bestelling. En die mogen ze dus niet leveren.
En weet jij hoe dat gaat? Zeg dan, wat doet dan de Amerikaanse overheid naar ASML toe? Hoe gaat zo'n proces van jij mag niet leveren?
Ja, ik weet niet, ook niet precies hoe dat werkt. En ik denk dat de Nederlandse regering daarover gaat. En er is voldoende druk uitgeoefend door de Amerikanen om de Nederlandse regering ertoe te brengen om ASML te vragen om in ieder geval die levering niet door te laten gaan.
Dus dan gaat onze minister van Economische Zaken waarschijnlijk, belt dan de CEO van ASML.
Of is hier een sms'je?
Nee, precies, dat gaat allemaal op sms.
Ik denk buitenlandse handel vooral.
Ja?
Ja. Het is...
Maar China heeft dus gewoon nog geen EUV-machines.
Die hebben nog geen EUV-machine. En om dan even nog verder te gaan op Bens vraag. Afgelopen oktober hebben de Verenigde Staten gevraagd aan de Nederlandse regering op druk uit te oefenen op ASML om ook de iets minder geavanceerde machines, dat zijn ook eigenlijk hele geavanceerde machines, maar om ook die niet meer te leveren. En van die soort machines staan er al een heleboel in China.
Ja,
en dat is de DUV, hè?
DUV, maar ook
daar... staat het ook weer voor? EUV is Deep Ultraviolet.
Deep Ultraviolet. Daarvan zijn er ook weer 2 soorten. Er is een machine die werkt met een laagje water. Dan krijg je een kleinere afbeelding. Dat heet immersie. En die machines kunnen afbeelden tot 38 nanometer. En de droge variant, die kan tot 65. En nou heeft dus SMIC, dat is een foundry in China, die hebben een aantal van die immersiemachines staan. En die maken ook de meest geavanceerde chips. Die zijn het verst in China. Maar de rest van de Chinese chipfabrikanten, die hebben nog niet van die machines staan, die immersiemachines. Ja. Die hebben allemaal zogenaamde droge machines staan. En die droge machines die gaan dan van zeg maar 200 nanometer tot 100 nanometer.
Dus dat beperkt de capaciteit die China heeft om moderne chips te maken.
Ja, zeker.
Dat ze er niet meer van krijgen.
Zeker.
Ja. Je noemde 38. En als ik met nanometer denk, ik altijd gelijk aan mijn telefoon. Ik denk dat er nu een 6 in zit, of een 4.
7 of zo, of een 5. 5 is nu in massaproductie.
Okay. De?
De, bij TSMC is 5 nanometer ja, in massaproductie.
Ik heb die Pro. Ja.
5 nanometer. En daar gebruiken ze dus wel de ASML-machines voor.
Daar gebruiken ze de EUV-machines voor van ASML.
Sorry, ja, de EUV.
Ja, de EUV. Maar even terug naar China. Dus China kan nu geen chips maken die kleiner zijn dan 38 nanometer. Dat kunnen ze niet.
Ja, nou, daar moet ik nog wel iets aan toevoegen. Ach, ze hebben een, ja, ik denk ongeveer in begin van vorig jaar, heeft SMIC, dat is dus die foundry waar ik het net over had, die hebben chips laten zien, en ik weet niet of ze werken, maar die hebben chips laten zien die lijnbreedtes hadden van 7 nanometer. Je kunt namelijk met die immersiemachines, kun je door meerdere keren het af te beelden, kun je toch die kleinere lijntjes maken. Dan kun je je voorstellen dat je, zeg maar, je met een gewone machine, het is alsof je met een dikke stift lijntjes op papier zet.
Ja.
En die dikke lijnen, die kun je natuurlijk niet dunner maken met een dikke stift. Maar de ruimte tussen die dikke lijnen, die kun je wel smaller maken. Dan kun je in een chipproces kun je dat ook. Door meerdere keren die dikke lijnen te zetten, kun je de tussenruimte iets kleiner maken.
Oh, wat slim.
Dat gaat dus in meerdere stappen. Dat kost dus veel meer geld. Maak je ook veel meer fouten. En dus daarom heeft TSMC die lijntjes met veel fijnere apparatuur. Dat zijn die hele dure machines. Gebruiken ze daarvoor. Maar de Chinezen kunnen dus met de oude machines, de immersiemachines, kunnen ze wel door een heleboel stappen achter elkaar te zetten, kunnen ze wel die chips maken. Maar dan maak je natuurlijk veel meer fouten. Die lijntjes die zijn ook rafeliger.
Ja.
Dus waarschijnlijk werken die chips niet eens. Maar ik vermoed dat dat wel wat alarmbellen heeft af en toe gaan in Washington. Die hebben ze gezegd van ja, god, dan kunnen ze toch met die oude machines toch meer geavanceerde chips maken.
Ja.
Laten we het maar strenger aanzetten.
Ja. Is het voornaamste doel van deze maatregelen inderdaad het beperken van de Chinese productiecapaciteit van bepaalde chips? Of is het doel ook om te voorkomen dat ze die machines zelf gaan reverse engineeren?
Ik denk toch echt dat het doel is om ze niet de productiecapaciteit te geven voor de meest geavanceerde chips. Dan moet je toch denken aan wapens. Want in China staan al honderden ASML-machines.
Die duftmachines, die twee soorten waar we het net over hadden.
Ja, de droge machines en dan
droge,
heb je
misschien het over hadden.
Een aantal immersiemachines.
Ja.
De meeste is droge machines en er staan er heel veel van. En daarom zijn er ook heel veel mensen werkzaam in China voor ASML.
Ik heb zoveel vragen, maar even, het moet stap voor stap.
Doe maar stap voor stap.
Ja, maar ja, dan vergeet ik ook weer vragen. Ik zit helemaal vol met vragen. Oké, kan op afstand ASML die machines uitzetten? Want er zit toch ook onderhoud? Het is toch niet, we geven alles aan, we geven die machines China succes. Er zitten toch onderhoudscontracten op?
Ja, dus ASML, die verdient ook op service en onderhoud.
Juist.
En op updates verdienen ze natuurlijk geld. Dat is deel van de omzet die ze in China maken.
Dus als je China echt pijn wil doen, dan zegt Amerika, ASML, je mag zelf de servicecontracten niet meer uitdienen. Je moet stoppen met de service. Dan heeft China helemaal niets meer. Met alle consequenties van dienen. Want dan hebben wij ook heel veel spullen. Hebben wij ook geen koffiezetapparaten meer in Nederland. Maar dat is daar komen we zo.
Ik weet niet of daar 5 nanometer chips in zitten.
Nee. Dus bij die groot. Wat hebben we nu over die duf? Hè? Vanaf 38 nanometer.
Ja, okay.
Even maar, klopt dit? Wat ik zei? Wat ik bedacht?
Nou,
dus de servicecontracten afzeggen. Dat zou Amerika ook kunnen zeggen.
Je zei net van de machines uitzetten. Dat zou in principe kunnen. Je kunt, het is natuurlijk ook zo dat ASML geen mensen meer gestuurd heeft. Of in ieder geval Amerikaanse machinefabrikanten geen mensen meer naar China hebben gestuurd. Toen de Amerikaanse regering dus strenger regels wilde afkondigen. En voor de zekerheid hebben een aantal fabrikanten gezegd van nou, we leveren voorlopig even niks meer tot die maatregelen concreet worden. En we sturen er ook geen mensen meer naartoe. Maar ASML heeft gewoon heel veel mensen in China.
Dus in theorie kunnen ze die mensen, als je China echt pijn wil doen, weghalen.
En dan... Dat zijn Chinezen.
Oh, maar die werken voor ASML?
Ja, de meeste zijn Chinezen. Dat is ook de reden, een intermezzo. Dat is de reden waarom dat ASML in de coronatijd ook is kunnen blijven groeien in China. Ja, ze hadden daar een heel grote ploeg Chinezen. En ASML heeft in die 2 jaar hebben een marktaandeel gewonnen ten opzichte van Nikon, die ook nog steeds ook die veel van die droge machines leverde en Canon. Omdat die zijn iets kleiner, die hebben daar geen mensen zitten. Japanners dichterbij, dus die waren gewend om hun service mensen een hele ploeg mee te sturen met zo'n machine. ASML had de mensen ter plekke en kon gewoon machines opsturen. En die mensen ter plekke konden die machines installeren.
Wat gebeurt er als de Nederlandse regering of de Amerikaanse regering zegt: ASML, vertrek uit China. Jij zegt die medewerkers zijn Chinezen.
Ja.
Dus die hoeven niet weg uit China. ASML kan ze ontslaan misschien. Maar ze hebben kennis, neem ik aan. Ik weet niet welke middelen hebben ze dan om hun werk gewoon nog voor te zetten. Of kan dat dan niet om reden van het feit dat ze bepaalde instrumenten of bepaalde data niet meer hebben?
Nou, ik denk dat het gewoon een puur hypothetische situatie is. Want de meeste technologie die de Chinezen nu in fabrieken hebben, dat is niet de meest geavanceerde technologie. Ook zelfs de technologie die de Amerikanen nu, waarvan de Amerikanen nu zeggen van die mag ook niet geleverd worden. Hè? Dat is niet het grootste deel wat China nu gebruikt. Dus, nee. Dus dat is puur hypothetisch.
Ik denk dat... Ja, oké, maar ik ga er wel even op door. Want voor mij heb ik in een podcast gelezen, gezien, weet ik veel. Dat de EUV-machines, dat kan je dus in theorie, kan je alle elementen hebben. Maar het ecosysteem van ASML is zo krachtig, zo goed. Dat kan niemand namaken. Want je hebt dat ecosysteem niet en je hebt niet de finesses om dat aan elkaar te plakken. We komen zo op hoe die machines worden gemaakt bij ASML, komen zo op. Dat is dus voor de EUV-machines. Geldt dat dus ook, die conclusie trek ik nu net wat je zei, dat is dat dus niet zo bij de DUF-machines, bij de deep ultraviolet machines. Die zijn wel makkelijker, gewoon als je alle elementen hebt aan elkaar te plakken en dan heb je zo een machine.
Of is nee, dat is ook een deep UV-machine en zelfs een eyeline machine. Dat is een nog oudere machine. Die hebben de Chinezen ook. Er is een Chinees bedrijf wat ook lithografie-machines maakt, net als ASML. En die krijgt het ook heel moeilijk voor elkaar. Die hebben geloof ik wel een eyeline machine in elkaar gezet. Het is een hele het oudste type, zeg maar. Dat is volgens mij amper gelukt. Maar het is heel moeilijk om zo'n... zelfs als je alle onderdelen kunt maken, dan nog kun je al die onderdelen niet meteen goed laten samenwerken. Dus stel je voor, je reverse engineert alle hardware, inclusief de elektronica. Dan heb je nog steeds de software nodig om alles af te regelen. Dus als je voorstelt dat bijvoorbeeld een elk motortje, als het over nanometers gaat, dan gedraagt elk motortje zich anders in elke machine. Hè? Dus in de ene machine zit een ander motortje dan het andere. Zelfs al komt dat van dezelfde fabrikant. Nou, je hebt software nodig om eerst zo'n motortje, de eigenschappen van zo'n motortje in kaart te brengen.
Ja.
En daarna terug te regelen, zodat je die nanometer precisie krijgt. Dus die hele... En zo gebeurt dat natuurlijk op honderden punten in zo'n machine.
En je zegt die motortjes zijn allemaal verschillend. Het zijn wel motortjes die van een standaard productieproces komen.
Ja, nou,
dus die verschillen zijn puur variaties die komen door onnauwkeurigheden in de fabrikage.
In de fabrikage, ja.
Zoals elke fiets op nanometer niveau ook echt wel anders is dan een ander exemplaar van hetzelfde type.
Ja, precies. Ja. Om die nanometers en kleiner nog te bereiken, heb je dus die software nodig om het tot in de puntjes af te rekenen.
Je eigen apparaat eerst leren kennen.
Maar er is wat Herbert vroeg over, van toen zei hij dat is alleen maar, dat gaat nooit gebeuren, dat is hypothetisch dat je het uitzet en dat ze, want je zei dat is hypothetisch. Dus technisch kunnen ze het niet eens.
Nou,
dat
het is
politiek dat het hypothetisch is.
Het is hypothetisch dat ASML zeg maar, of de Nederlandse regering zou zeggen van nou, je moet al het personeel eruit halen of je moet al die machines uit die fabrieken terughalen.
Maar dat is dus een politieke hypothetisch en niet...
Nee, dat is ook fysiek niet mogelijk. Ik denk dat dat ook met handelscontracten met China. Kijk, Europa wil de handelscontracten met China zoveel mogelijk intact houden. Die wil die goede relatie in stand houden. Het is de VS die er bij de EU op aandringen om zeg maar strikter te zijn in het leveren van geavanceerde technologie. Ja. Maar EU heeft andere belangen dan de VS. Dus wij laten, wij moeten natuurlijk niet zoveel, onze oren laten hangen. Ja. Naar alle maatregelen die de VS wil nemen. Hè. Dus een EU moet hier een eigen positie kiezen.
Mm-hmm. Nog even over dat reverse engineering, hoor, want ik begrijp het nog niet helemaal. Je kunt de hardware reverse engineering, dan imiteer je gewoon elk onderdeel, dat maak je na. Als je dat kunt, oké, dat is ook moeilijk, tuurlijk. Dan zeg jij, dan heb je nog niks, want je hebt die software niet. Software kun je, die heeft ASML kunnen bedenken. Hè. Die hadden machines en kwamen erachter dat al die motortjes verschillend waren. Dus zijn software gaan maken om dat goed in te regelen. Ja. En de Chinezen toch ook.
Absoluut, ze kunnen heel erg goed.
Ja, ze kunnen de bestaande software misschien reverse engineeren. En zo niet, dan kunnen ze ook, denk ik, vanaf scratch kunnen ze die software alsnog maken.
Ja, ze hebben natuurlijk, het bedrijf Ixtal heeft ooit ASML software gestolen. Dat was voor het afbeelden te optimaliseren.
Ja.
Je zou die software kunnen stelen, maar dat is natuurlijk helemaal gecodeerd. Stel je voor dat de Chinezen weten hoe zo'n machine fysiek werkt. Dan duurt het nog 5-6 jaar voor je de software geschreven hebt om die machine te laten werken. Zoveel software zit daarin.
Zelfs in China, want China is een groot land.
Ja, zelfs al zet je er heel veel mensen op. Je hebt daar gewoon 5-6 jaar nodig om die software te schrijven. Er zit gigantisch veel code.
En die code is, ik las het in jouw boek, zoveel regels code. Het is immens.
Ja. Nou goed,
dus het is gewoon een achterstand van 5-6 jaar.
Ja, dan heb je het ook nog eens een keer over. Kijk, die software heeft ASML in decennia geschreven. Er zit nog hele oude software in die machines.
Legacy troep.
Dat is een hele zware last. Maar stel je voor, je begint van scratch. Dan kun je dat in 5-6 jaar makkelijk doen.
Ja. Nou,
moet je weten wat je doet, hè?
Zeker. Maar 5-6 jaar is niks.
Dat is een
chipland.
Maar ook voor China.
Ja, maar ook
China is een land waar ze denken op termijn van millennia.
Het is wel heel lang. Kijk, het is lang als je kijkt naar de technologische. Ja, het is een technologie-race. Dus dat betekent dus dat je ook weer 5 jaar hebt om technologisch bij te blijven. ASML zit ook niet stil.
Precies. Nou, daar kunnen we het ook over hebben. Zijn we er al aan toe?
Nee, dit gaat echt een podcast van 3 uur worden. En ik heb maar een uur. Nee. Ik wil even naar die 38 nanometer. Die 38, die hadden ze gesplitst met die stiften die je heel goed uitlegde. En dan kan je het verschil kan je bij elkaar brengen. En dan kreeg je 7.
Ja, SMIC heeft gezegd dat ze 7 nanometer
kunnen. Maar dan is heel veel niet goed, weet je, dat is troep.
Dat is geen serieuze massaproductie mee te doen, denk ik.
Nee, dus ze denken dat wel. Maar de vraag is natuurlijk, heb je voor geavanceerde wapens, en dan zeg je natuurlijk gelijk, heb je dat nodig. Maar heb je 5 nanometer nodig? Kan je niet al de wereld vernietigen met wapens met 38 nanometer?
Tuurlijk wel.
Nou, je hebt,
daarom. Kijk, voor je telefoon heb je 5 nodig, of 4 nodig, of 3 nodig. Maar voor
een raket,
joh, bij 64 ook goed.
Ja, dat klopt. Maar ik even onderscheid willen maken tussen de chips. Je zou kunnen zeggen de sensoren en de analoge chips.
Ach.
Ja, dus die je nodig hebt, bijvoorbeeld radardetectie. Ja, en microgolfopwekking om die radelbundel uit te sturen. Er zijn veel analoge chips. Daar kun je de meest oude chipmachines voor gebruiken. Maar wat je tegenwoordig natuurlijk wel hebt, is detectie. Je kunt die signalen die je ontvangt, hè, dus van de sensoren afkomen, die kun je analyseren. En hoe beter en hoe sneller je die analyse kunt doen, hoe sneller wapens of hoe geavanceerder wapens.
Geleide projectielen.
Ja. Ja. Dus dat betekent dus die digitale onderdelen die in die wapens zitten. Als je daar een voordeel hebt, grafische chips, microprocessoren, hoe beter, hoe sneller die zijn, beter je wapens zijn.
Ik ben toch wel benieuwd als ik nou naar het hele wapenarsenaal van de wereld kijk van hoe geavanceerd die chips zijn die daarin zitten. En ik kan me ook over 5 tot 10 jaar, is het allemaal 5 nanometer, moet nog sneller rekenen, snap ik. Maar ik denk dat dat nog best wel ouderwets is, een beetje op het niveau van een waterkoeler.
Nou, dat is niet zo. Peter Wennink, die downplayed dat ook een beetje.
De CEO van
ASML. Een paar maanden geleden heeft hij in NRC gezegd dat die chips in die in wapens zitten 15 jaar oud zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. In de meest moderne, als er echt geavanceerde raketten door de VS gemaakt worden, of drones, Ja, als je dus vision nodig hebt, je detectie nodig hebt en je wil analyse doen, doelgericht een, iets afvuren, dan heb je gewoon, hoe beter je chips kunnen rekenen die erin zitten, hoe effectiever die wapens zijn. Dat is duur, ja, maar als ik de kranten lees, dan worden er dus soms raketten ingezet in Oekraïne die miljoenen kosten. En daar zitten echt wel geavanceerde chips in.
Hoe makkelijk kan je, want dan even het ecosysteem, dat je de grondstof op en dan heb je de machine die ASML maakt en dan design je een chip en dan maak je een chip TSMC en dan komt die in een apparaat. Hoe makkelijk kan TSMC met zo'n machine dus, want die kopen ze
van de Taiwanese fabriek.
Ja? Ja. Ja. Dus 90% van de markt hebben ze. Hoe makkelijk kunnen zij switchen tussen een chip voor mijn iPhone en een chip voor een geavanceerd wapensysteem? Dus dan moet je design natuurlijk veranderen, want die chip moet andere dingen doen.
Nou ja, daar hebben ze gewoon heel veel fabrieken voor.
Verschillende
fabrieken. Ik denk als ze een ontwerp hebben, dan kunnen ze binnen enkele dagen kunnen ze zo'n chip gaan produceren. Ze hebben gewoon tientallen fabrieken. En dat gaat van low-end tot zeer geavanceerd. Dus ze kunnen meteen aan het produceren. Je hebt in een geavanceerde fabriek ga je geen low-end chips maken, dan ga je geen sensoren maken. Dan maak je geavanceerde rekenchips of geavanceerde geheugens. En in die oude fabrieken, dan kun je gewoon je automotive chips of je sensoren gaan maken.
Ja, misschien overvraag ik je nu, maar weet je al of China nu achterloopt in de wapenindustrie omdat ze minder geavanceerde chips hebben?
Nou, mij lijkt dat doordat ze nu geen... dus er zijn een aantal...
Al jaren niet, hè?
Er zijn... Amerika heeft bedrijven verboden om bijvoorbeeld grafische versnellers, hè, de GPU's, om die aan China te leveren. Dus dat wordt afgeknepen. Ja, maar er zijn natuurlijk wel, ik denk dat die soms wel als China binnen wordt gesmokkeld.
Dat beantwoordt deels een vraag die ik nog wilde stellen. Want China krijgt dus die moderne chipmachines niet. Kan dergelijke chips dus niet zelf maken. Maar er is een redelijk vrije markt wereldwijd. Dus hebben ze niet de mogelijkheid om de chips die ze nu niet zelf kunnen maken, om die gewoon te kopen bij een land dat ze wel kan maken?
Nou, dat gebeurde dus ook voor de restricties wel. Hè? Dus 90% van de chips die China nodig heeft om spullen te assembleren en ook voor de eigen markt, die komt van buiten.
Ja.
Hè? Dus en daarvan... Een aantal van die stromen zijn nu stilgelegd.
Oké, en hoe en, goed
en,
kan...
Dat, en dan daar komt het alleen maar illegaal. Als het nog binnenkomt, dan gaat het illegaal.
Ja, dus Amerika slaagt er wel in om die stromen van moderne chips die buiten China zijn gemaakt, om die volledig stil te leggen.
Ja, dat is blijkbaar zeer effectief. Want ook Huawei, die kon geen geavanceerde chips van TSMC meer gebruiken. En Huawei, die omzet is helemaal gekelderd. Hè? Dat is een telecombedrijf.
Ja.
Dat kreeg geen chips meer. Dus voor mobieltjes en voor zendstations droogde die chip toevoer helemaal op. Dus waar we die dingen ook niet meer maken.
Ja.
Dus dat is effectief geweest. Ze
hebben wel
degelijk die macht.
En wat kost ons dat? Want ASML kan die machines niet verkopen. Allerlei andere partijen kunnen die chips niet verkopen aan China dus. Is dat een probleem of is dat iets wat het Westen makkelijk kan dragen?
ASML kan dat in ieder geval helemaal makkelijk dragen. Ja. Ik denk dat het een peuzeschilletje is. Ik denk dat alleen de financiële mensen zich daar een beetje druk om maken.
Ja,
maar er is toch meer vraag dan aan... Ze hebben toch meer vraag. Die EUV-machines kunnen ze dus door een wachttijd.
Dat sowieso. Dan heb je het ook nog over zelfs over de iets een stapje, dus die DUV-machines... Ja, als je kijkt naar het aantal orders wat ASML heeft uitstaan, ik geloof dat iets voor bijna 40 miljard is. Daarvan is 5% zou die DUV-machines betreffen. Ik weet niet of het, dat zei Roger Dassen een tijdje geleden in het Financieel Dagblad. Ik denk dat het niet eens die 5% is, maar dat het een aantal machines om een aantal machines gaat die SMIC zou willen ontvangen. Dus dan heb je het over deep UV immersie. En ik denk dat er ook nog wel een aantal partijtjes of chipfabrikanten in China zijn die zouden willen experimenteren met zo'n machine. Om vervolgens later een grotere fabriek in te richten. Dus eerst die technologie uitproberen en dan een fabriek inrichten. Ja, ik denk dus wel dat er in China een aantal chipfabrikanten op het punt staan om Deep UV immersie te gaan gebruiken, omdat ze de markt vraagt veel chips. Dus die kansen die zijn er. Dus ik denk wel dat China daarmee van start wil gaan. Dus de pijn zit hem dan toch wel meer op de lange termijn voor ASML. Hè? Dus
ik kwam een uitspraak tegen van Paul Verhagen van het Haags Centrum voor Strategische Studies. En kan dit FD zijn geweest, ik weet het niet zeker. Maar die uitspraak die luidde: het geld dat nu terugkomt vanuit China, daarmee bedoelt u dus de omzet die ASML maakt of zou kunnen maken aan deze machines, is nodig om de machines van de toekomst te kunnen ontwikkelen.
Ja, volgens mij is dat volledige bullshit.
Ja, dat slaat helemaal nergens op.
Ja, want de meeste winsten worden gemaakt met de EUV en de Deep UV immersie machines.
Ja.
Dat is 50, die leveren 50% marge op. En die marge die haalt ASML op bij de grote fabrikanten, Intel, Samsung en TSMC.
En dat zijn geen Chinese partijen?
En geen Chinese partijen. En daar worden de grootste marges gehad. Die zetten de duurste fabrieken neer, miljarden, hè?
Ja.
Dus TSMC heeft, ik hoorde laatst een getal, dus kan ik niet verifiëren, maar wat was wel een redelijk betrouwbare bron. De TSMC echt al iets van 100 EUV-machines heeft staan.
Tjoh.
Misschien is het iets overdreven.
Nou, laat het 80 zijn of 70.
Maar dus, Paul Vergerven, mijn mederedacteur, die zei van ja, er staan er maar 120 in de wereldwijde markt. Maar we weten ook dat TSMC 90% van de meest geavanceerde chips in de wereld levert. Hè? Dus wat dat betreft komen die getallen wel weer goed overeen.
Ja.
Het is zelfs, je moet je niet onderschatten. Die EUV-technologie is zo ontzettend moeilijk dat Intel het bijna niet op de rit krijgt. Samsung ook niet. De chips voor de Galaxy-telefoons van Samsung, die worden door TSMC deels gemaakt. Dus Samsung doet ook een beetje, maar die hebben zelfs niet de capaciteit en de opbrengst. Hè? Dus er zitten te veel fouten in. En TSMC doet dat.
En bedoel je met, je zegt Samsung en Intel krijg je dat niet op de rit. Bedoel je dat ondanks het feit dat ze ASML-machines hebben? Of bedoel je, ze kunnen geen eigen technologie daarvoor ontwikkelen?
Ik bedoel echt dat het zo moeilijk is. Ik dik het een beetje aan, hè.
Mm-hmm.
Maar het is zo moeilijk om zo'n EUV-machine in een fabriek werkende chips te laten produceren.
Aha, dus zelfs
zoveel uitval. Zelfs als je dus een machine krijgt en je gaat
dan nog is het moeilijk om.
Het duurt heel lang. TSMC zelf heeft jaren besteed aan het op rit krijgen van zo'n machine. Op een gegeven moment krijg je dat natuurlijk onder de knie. Maar de Taiwanese zijn buitengewoon goed. Wij zijn zo arrogant dat we zeggen van wij zijn heel erg creatief. Nou, de Taiwanese zijn wereldklasse troubleshooting. Zij kunnen heel snel fouten vinden in het fabricatieproces en het verbeteren. Dat is hun sterkte.
Ik ga dat even anders formuleren. ASML heeft een machine gemaakt waar partijen als Intel en Samsung nog niet eens hun chips mee kunnen maken.
Ja, precies.
Is dat wel een goede machine?
Je koopt de machine en je zegt tegen ASML, gast, hij moet wel werken, anders koop ik hem niet.
Kun je hem even servicen?
Ja, precies.
Ja, maar daarom wordt daar zo ontzettend intensief samengewerkt. TSMC heeft echt een andere band met ASML dan Intel met ASML en Samsung met ASML. Zoals ik het, dat zullen ze natuurlijk nooit zo zeggen. Maar TSMC, ik vermoed dat de mensen van TSMC wel in de machine van ASML mogen kijken om die te verbeteren. En ik vermoed dat ze bij Samsung helemaal van af moeten blijven. Dat is mijn vermoeden ook wel wat.
Maar dat is toch niet in het belang van ASML? Het belang van ASML is toch, jongens, pak die machine van ons en bekwam je er zodanig in dat je er optimaal rendement van hebt en koop er daarna nog veel meer.
Ja, dat klopt. Maar ASML, dus de situatie zoals ik er tegenaan kijk, is dat de Koreanen druk uitoefenen op ASML om die machines te laten produceren. Dus die verantwoordelijkheid die ligt bij de ASML-mensen. En ASML is benauwd voor het kopiëren van de technologie.
Natuurlijk.
En de Koreanen zijn daar meester in, net als de Chinezen. En dus ik zoals ik er tegenaan kijk, vertrouwt ASML TSMC daarin wel. Maar de Koreanen veel minder. Bij Intel weet ik de situatie niet zo.
Ja.
Maar ik denk dat ze daar niet zo'n goede organisatie hebben. En daardoor, ze investeren minder in EUV. Maar ze hebben ook niet die die organisatie om die EUV-technologie heel snel en goed op de rit te krijgen.
Ja, maar dan kan je toch met afspraken, kan je dat contractueel niet zo vastleggen met Samsung en Intel dat ze het niet na gaan maken of dat je controle...
ASML heeft een inspanningsverplichting. Hè? Die verkoopt die machines niet tegen een bepaalde prijs. ASML die heeft ook contracten waarin ze betaald worden afhankelijk van de opbrengsten in de fabriek. Dus ASML zal echt zijn best doen om zoveel mogelijk uit die machine te krijgen.
Ja, maar aan de andere kant, ASML heeft alle macht, dus ze kunnen de contracten maken die ze willen. Toch? Want zij hebben de macht, want zij hebben de machines. Verder heeft niemand die machines.
Ja, dat is bij de EUV-machines zo. Maar dus zelfs bij de DUV-machines zal ASML natuurlijk... Als de klant niet bediend wordt, wordt ASML niet betaald. Dus het is toch wel echt wel is echt wel een wisselwerking.
Ja.
En ja, ASML heeft veel macht. En ja, ASML is arrogant. Maar ASML is wel een bedrijf met een historie van... naar klanten luisteren. Ja, de ingenieurs in Venlo zijn misschien hartstikke arrogant. Maar die ingenieurs worden ook wel eens in zoveel jaar geconfronteerd met klanten. Hè. Dan roept ASML of de management van ASML haalt gewoon klanten uit de fabriek naar Veldhoven toe. En die mogen dan voor een zaal met ingenieurs. Hè, die klanten mogen dan vertellen hoe vreselijk werk ze afleveren. Dat gebeurt. En dan die klanten die storten hun
hart uit.
Ja, en dan die ingenieurs die moeten dan aanhoren hoe moeilijk het toch is om die technologie aan de gang te krijgen.
En het is niet zo omdat je zei net een orderportefeuille van 40 miljard staat eruit. Vind ik echt niet normaal. En ik weet die apparaten zijn honderden miljoenen. Dus ik snap dat het, dat er snel optelt. Maar je hebt zoveel vraag. Dan kan je voorstellen dat mensen wat arrogant, zoveel vraag. Die ingenieurs hebben dan toch de macht, want er is heel veel vraag. Maar er zit toch een cultuur in dat ze netjes naar die klanten luisteren en de aanpassingen doen. Of merk je wel dat er wat arrogantie is? Ja, dat zei je net.
Er is technische arrogantie, maar ASML heeft echt een cultuur van niet alleen die toptechnologie bereiken, maar ook geld ermee verdienen.
Ja. Welke, we hebben het over EUV-machines, dat kan alleen maar ASML, wat kunnen ze maken. Maar de DUV-machines, die laag eronder, wie kunnen die nog meer maken?
Dat is Nikon.
Oh ja, Nikon zei Nikon. Je, ja.
En dan heb je het over, kijk, Canon kan ook deep UV-machines maken, maar zover ik weet heeft Canon geen immersiemachines. Dus
met water.
Ja, precies. Dus met het water, ja.
Ja. Maar en die hebben dus voor die DUV-machines... Dus Nikon heeft een klein marktaandeel, dat stelt weinig voor. Of
nou ja, dus, Nikon heeft wel een paar jaar geleden toen keek. Toen heb ik eens een keer een artikel geschreven en toen heb ik het vergeleken met op DUV. Ik geloof dat ze 7 deep UV machines dat jaar leverden aan China. Daar ging het over de hele wereld zelfs.
Mm-hmm.
Dus het is echt minimaal.
Ja, neemt Amerika de moeite om ook Nikon te bewerken dat ze niet aan China leveren?
Ja. Dus en voor Nikon in Europa staan de handelsrelaties op het spel. Hè? Dus de VS die subsidieert de schone industrie. Hè? Dus zij willen graag dat onderdelen van schone auto's ook in Amerika geproduceerd worden.
Ja.
En Europa die vindt dat de markt verstoort. In Japan. Japan zoekt weer meer samenwerking op het defensiegebied. En dat is een andere onderhandeling. Maar het is wel duidelijk dat Amerika wil de rangen sluiten. Hè? Want alleen Amerika, Japan en Nederland maken de meest geavanceerde chipmachines. Dus om een fabriek neer te zetten, daarvoor heb je Japan nodig. Die leveren materialen, hè, lakken, fotolak. En die leveren de zogenaamde tracks die fotolak opbrengen. En dan heb je nog in Amerika KLA, Applied Materials en LAM. Die maken etsers op dampmachines. Heb je ASMI in Nederland. Die maken ook atoomlaagdepositiemachines. En dan heb je ASML in Nederland. Dus die drie landen die leveren de essentiële technologie voor een geavanceerde chipfabriek.
En je zei net, Europa moet niet te veel de oren laten hangen naar Amerika. Moet zijn eigen beleid voeren. Wat zou een goed onafhankelijk Europees beleid op dit punt eruit zien?
Als het over de halfgeleiderindustrie in zijn geheel gaat, zou ik zeggen dat het voor de hand zou liggen om te kijken waar onze sterktes liggen. Wij hebben in ieder geval een markt nodig. Ja, als je hier een infrastructuur hebt om chips te maken, lijkt het mij vrij onzinnig dat wij hier die chips gaan maken, net als nu ze nu in Taiwan gemaakt worden, en ze daarna weer exporteren. Dat kan, maar dan moet je wel die klanten zover krijgen om die geavanceerde chips hier te maken. Dat zie ik zomaar niet gebeuren. Je hebt dus een markt nodig. Dat lijkt automotive voor de hand liggen. En zeker elektrische voertuigen ligt voor de hand. Je ziet dus nu dat er een heleboel geïnvesteerd wordt in power IC's. Hè. Dus dat zijn gewoon om het vermogen te leveren aan die elektrische motoren in auto's. Dus, en dat is een speciaal materiaal. In de toekomst zullen chips gemaakt worden van siliciumcarbide. Of dat wordt nu al gemaakt. En dat siliciumcarbide, dat is veel zuiniger. Hè. Dat is veel efficiënter. Als het gaat om de aandrijflijn in een elektrische voertuig.
Zuiniger met elektrische stroom. Minder
dus in Europa lopen wij eigenlijk al voor.
Minder warmte ook.
Eigenlijk lopen wij al voor op dat gebied. Ja, ik denk dat Amerika is een goede tweede. Maar wij hebben drie partijen. Infineon, ST Microelectronics en Bosch. Wat heel goed in het maken van die chips. En je ziet dus dat nu dus Amerika in die Chips Act investeert. En er miljarden in pompt. En Europa ook miljarden daarin pompt. En dan, wat zie je dan? Dat Bosch bijvoorbeeld subsidies krijgt voor het opzetten van die siliciumcarbide lijn. In ieder geval de productie. Dan heb je het over partijen die 100 miljard in kas heeft. Heeft die subsidie nodig om een fabriek neer te zetten voor geavanceerde technologie? Nou, ik denk het niet.
Mm-hmm.
En ik denk dat gewoon het hele subsidiëren van partijen die buitengewoon kapitaalkrachtig zijn en die best wel kunnen innoveren zonder subsidies. Ja, het is bijna pervers het geld wat er nu tegenaan gegooid wordt.
Ja.
Nou ja, ASML die maakt ook nog dus steeds gebruik van innovatiesubsidies.
Ja,
en die verdienen ook miljarden.
Waar zou je subsidiegeld beter heen kunnen sturen?
Ik denk naar bedrijven in het scale-up en start-up bedrijven. Nieuwe.
Okay. Ja, scale-up zou ik dan doen.
Eerlijk zou zeggen, geef Lightyear maar een nieuw shot.
Ja, dus ongeacht of dat nou een halfgeleide industrie is, of maar in het algemeen start-up en scale-up.
Nou ja, veelbelovend. Je moet niet alles. Heel selectief zijn. Je moet niet alles subsidiëren.
Dat begrijp ik.
Ik ben helemaal niet voor subsidies. Maar ik ben zeker niet voor het subsidiëren van bedrijven die heel goed hun eigen R&D kunnen betalen.
Ja, maar nu wil ik het begrijpen. Dus wij hebben ASML. Die maken die machines. Ik denk van, je moet ze ook kunnen. Die chips kunnen maken, de TSMC's. Jij zegt dat moet je lekker in Taiwan laten, want dat moeten we niet doen. We moeten specifieke voor de automotive die silicon carbide chips moeten maken.
Je kunt hier wel, kijk, dat doen ze. Je hoeft niet per se de meest geavanceerde chipfabrieken te hebben. Je moet gewoon kijken van welke
productietechnologie. Specifieke niche, ja precies.
Dus, maar dat zal Amerika ook willen.
Nee, dat is prima. Maar die silicon carbide, staat er al zo een fabriek die chips uitpoept in Europa?
Ja, verschillende fabrieken zijn er al van. Bosch is nu aan het opschalen in Dresden. En dus die hebben 3 miljard of zo geïnvesteerd.
Nou ja, waarom? Ja, nou dan zijn we er toch, als je dat, wat dan nog meer? Want dan denk ik,
maar je moet, maar goed, dat ik noem dit als voorbeeld van een marktsegment waar je op zou in moeten zetten. Je moet op je sterktes inzetten.
Topvoorbeeld.
Je moet hier niet geen geheugenchips gaan maken in Europa.
Maar dat ga ik toch even tegenwerpen. Want we hebben in de coronaperiode hebben we te maken gekregen met allerlei markten waarin we ons afhankelijk hadden gemaakt van buitenlandse leveranciers. He, van China bijvoorbeeld. Ik weet niet wat allemaal, mondkapjes en dat soort zaken. De meest bizarre dingen bleken van heel ver te moeten komen en werden niet meer in Europa gemaakt. Als in Taiwan de fabriek staat van een bepaald soort chips en we hebben die niet in Europa, dan moet je misschien juist wel zorgen dat er ook één staat in Europa voor het geval er weer eens een keertje de pleuris uitbreekt.
Dat klopt. Als we dat nodig hebben. Maar hebben we dat nodig? Ik denk niet dat dat nodig is.
Nee?
Kijk, toevallig staat Taiwan nu vol met de meest geavanceerde fabrieken. Hoe komt dat? Dat komt omdat er de Amerikaanse industrie, de chipfabrikanten, die hebben gekozen om fabless te worden. Wat was hun voordeel daarmee?
Hè? Dus fabless?
Fabless is dus chips produceren zonder fabriek.
Ah, oh,
je, yes, laat, ja, je laat die chips laat je door TSMC produceren. Nou, en daar zijn Broadcom en Qualcomm. Dat behoort tot de grootste en meest waardevolle chipbedrijven in Amerika. Maken zelf geen chips. Die zijn begonnen door TSMC dat te laten produceren.
Ja, maar mijn punt is dat gaat goed zolang het goed gaat. En als er nou eens een keertje geen pandemie uitbreekt, maar een epidemie in Taiwan, dan komen er geen chips meer uit Taiwan. En dan staat de hele rest van de wereld staat met lege handen.
Ja, maar ik denk dat dat echt wel gaat veranderen. Ik denk dat TSMC inziet, hè, ze spreken van hun Silicon Shield. Hè, die zeggen van, nou, dat wij die meest geavanceerde productie hebben, dat zorgt ervoor dat Amerika ons beschermt als het erop aankomt.
Ja. En dat is vrij logisch, denk ik ook.
Dat is misschien wel vrij logisch. Ja. Maar het is ook strategisch kortzichtig. Want in het algemeen zie je dat leveranciers dicht bij hun klanten willen zitten. En je zou ook kunnen zeggen van de boel wordt nu zo hoog opgespeeld tussen China en Taiwan. Omdat de meest kritische technologie wordt ook in Taiwan gemaakt. Nou, ik denk dat ze bij TSMC zich achter de oren krabben nu. En zeggen van nou, misschien hadden we wel eerder
een fabriek in Amerika moet zitten. En Phoenix gaan ze
bij de Apples, de Tesla's, okay, de Qualcomm's en de Broadcom's nu moeten neerzetten. Hadden we in ieder geval een stukje van de spanning weggenomen. En ik denk dat ze nu een inhaalslag aan het maken zijn. Want die chipfabrieken van TSMC die ze nu in Amerika neerzetten zijn. Die zijn toch redelijk geavanceerd. Die lopen misschien een paar nanometer achter op wat ze bij TSMC in Taiwan
hebben. Dus dan diversificeer je geografisch, maar nog niet naar bedrijf. Hè? Dan is het dus wel het Taiwanese bedrijf
dat
TSMC.
Klopt. Maar dan hebben ze dus de productie redelijk veilig gesteld. Ja. En niet de meest geavanceerde, maar ik vermoed dat wel op een gegeven moment komt. Want de grootste klanten, 30% van de meest geavanceerde chips bij TSMC, wordt door dus 30% van de productie bij TSMC, de opbrengst, wordt door Apple afgenomen.
Door Apple dus alleen al?
Alleen door Apple. Dus dat is gigantisch. En dan heb je daarna komen ze, al de partijen die ik net noem, Broadcom, Qualcomm, AMD, die zitten daar ruim onder. Hè. Die zitten dan in de single digits. Dus onder de 10%.
En die designen de apps die laten ze dan maken bij TSMC.
Die designen voor de chip ontwerpen. Ja, hè, dus precies. Het is helemaal in om je eigen ontwerp te doen. Hè. Apple wil niet meer afhankelijk zijn van Intel. Die maakt hun eigen ontwerpen. Laat het vervolgens door TSMC maken. Maar dat kan net zo goed in Amerika gebeuren.
Ja. Ik wil even terug naar ASML.
Als ze daar fabrieken staan. Ja.
Ja, ik wil even terug naar ASML. Kun je, want dat boek heb je geschreven. Kun je even... En ik weet dat het heel complex is, dat het heel veel factoren zijn en dat het voor de tweede keer lukt het niet. Maar kun je toch de magie rond ASML, waarom het ze wel lukte, kun je dat nog een keer vertellen?
Nou, waarom ze wel lukte, dat is denk ik dat ze al in de eerste jaren zich realiseerden dat ze een machine moesten maken die kon concurreren met de beste in de markt.
Dit is niet zo bijzonder. Hè? Er zijn meer mensen als ze beginnen ergens mee. Dat ze denken
toen waren
van
10. Eigenlijk Nick en Cannon bleven toen over.
Ja.
Ze hebben toen in het begin jaren 90 hebben ze een machine gemaakt die wel, ja, dus in 84 zijn ze begonnen. Begin jaren 90 slaagden ze er eigenlijk pas in om een machine te maken die geavanceerder was dan Nick en Cannon. Dus in ieder geval, die machine had het voordeel dat die uit elkaar kon. En daardoor kon je met een ASML-machine, kon je zeg maar binnen een paar dagen, kon je als er ingegrepen moest worden of geserviced moest worden, kon je die machine openmaken en weer dichtstoppen. En dat was bij Nikon, duurde dat weken, machine uit elkaar halen. Dus, en dat heet modulariteit.
Het modulair bouwen hadden ze toen al, ja.
En dat is toen begonnen. En toen een van de grootste slagen die ze gemaakt hebben, was de eerste orders bij Samsung. Dat is in de jaren daarna meteen zijn dat honderden machines geworden die toen besteld zijn. En dat was puur de arrogantie van Nikon. Ja, en de Japanners kunnen toch al zo goed, niet zo goed met de Koreanen overweg. De Koreanen die zeiden van het is wel goed geweest, wij gaan naar ASML. ASML had eigenlijk, voordat ze gingen praten, hadden die orders al binnen. Want die waren, ASML-machines waren gewoon goed genoeg. Mm-hmm. Want Samsung had al gezien bij Micron in de VS dat ASML-machines buitengewoon goed draaiden en goede opbrengsten leveren. Dus Samsung was eigenlijk al overtuigd van het kunnen van de ASML-machines. En die, ja. toen is daarna ook heel snel Hynix, hè, dus er zijn een aantal Koreaanse geheugenchipfabrikanten, zijn toen heel snel gevolgd. TSMC was toen ook al aan het groeien. Nou, dus ASML is meegegroeid met de succesvolle bedrijven in de wereld. Behalve met Intel, maar die hebben ze dus na 2000 aan boord gekregen. Na de acquisitie van SVG. Dat is een Amerikaanse litho-machinefabrikant die ze toen gekocht hebben. Maar die hing eigenlijk een beetje op de vierde plaats.
Ja, wat ik hier uithoud is dus ze bouwden al snel modulair. En toen was het nog van je hebt de machine, die zet je neer, die werkt.
Ja.
En klaar. En dat modulaire bouw, wat nu natuurlijk vrij standaard is in het denken van iets maken.
Ja.
Dat hadden zij al heel vroeg.
Ja, maar misschien is het ook wel leuk om hier een klein beetje over de ASML-cultuur te vertellen. Hoe je nou hoe kom je er nou? Hoe kom je tot een perfect werkende machine die gewoon maar zoveel mogelijk blijft draaien? Dat komt door een hele sterke overlegcultuur. En door ik vraag altijd bij interviews waarom is ASML zo succesvol?
Ja.
Meer dan de helft van de gevallen zeggen dan mensen Martin van der Brink. En dat is dat is ook de CEO, hè? Maar dat is iemand die de technologie eigenlijk zo'n beetje helemaal overziet. En heel sterk en strak leiding geeft aan die technische organisatie. Nou, dat is één factor. Dat doet hij dus geweldig goed. Hij is de enige die het beste overzicht heeft over die hele machine. En dan is er bij ASML een cultuur van elkaar helpen. Ja, dus als er shit is op één afdeling en dan komen mensen van een andere afdeling komen te hulp. Die laten bij wijze van spreken alles uit hun handen vallen. Gebeurt wel vaak op die vergaderingen samen met Martin van der Brink. Soms moeten ze dan ook wel. Ze zijn in staat om alles uit hun handen te laten vallen bij wijze van spreken. Om maar zo snel mogelijk naar een crisissituatie op te lossen. Ze hebben dus ook een bijzonder systeem om ervoor te zorgen dat heel snel problemen opgelost worden. Ik sprak pas iemand die bijna tegen zijn pensioen aan zat. En die zei van ik heb het onderhand wel gehad met al die escalaties. Hè? Dus wekelijks zijn er escalaties en moeten er problemen opgelost worden. En een van de manieren om dat te doen is het 4-uurs overleg. En dan komen er gewoon, heeft iemand een probleem, een system engineer.
En dan moet de ander helpen.
Dan komen er gewoon 50 mensen naartoe om naar dat probleem te luisteren. En als iemand denkt, als iemand dan zijn vinger op zegt van ja, ik kan jou helpen, dan is het binnen 24 uur opgelost.
Ja, oké, maar ik heb ook een probleem, maar dat probleem is niet zo groot en ik moet jou helpen. Maar dan is mijn probleem niet opgelost. Dus wat zegt mijn manager dan van, hey Ben, jouw probleem is niet opgelost? Ja, dan zeg ik, ik heb René geholpen. Ja, gast, je moet eerst je eigen probleem oplossen.
Ja, dat is dus die hele discussie van wat heeft prioriteit. Ja. En die wordt dus binnen ASML op de scherpste van de snede gevoerd. Ja, dus wat heeft prioriteit? Wat moeten we als eerste doen? Wat is het belangrijkste? Mm-hmm. En welke technologie wordt het? Waar gaan wij op inzetten? En als je het heel groot overziet, ASML heeft ook ooit aan 157 nanometer technologie gewerkt. Dat was iets wat niet in de machine is gekomen.
157?
Ja, dat is een laser. Een laser die rond rond 2000 werd die. Was dat de veelbelovende technologie? Die zou het worden. Maar toen kwam toch. En ASML wist natuurlijk wel de MR die zou opkomen. Of dat in ieder geval bestond, die manier. Is toch zijn ze doorgegaan op 157 nanometer. Toen op een gegeven moment bleek dat immersie toch het paard was wat het zou gaan winnen. Hebben ze alles uit hun handen laten vallen en zijn ze op immersie gegaan. En toen heeft dus, terwijl Nikon volgens mij destijds voorliep, heeft ASML het alsnog gewonnen door gewoon ze veel meer slagkracht hadden.
Ik wil straks over de far ultraviolet en de EUV. HNE, prima, dat willen we straks. Maar eerst nog even, werken ze ook aan, is een R&D-budget of werken ze aan om die machines wat simpeler te maken? Want nu is het zo complex, weet je, er moeten tientallen mensen moeten het alleen al draaiende houden.
In mensen schuur moet het ook werken.
Ja, precies. Ik wil gewoon een doosje wil ik hebben.
Nee, ze werken er niet aan om het simpeler te maken. Ik denk dat ze er wel aan werken om het
zou ook niet in hun belang zijn, hè? Misschien. Het zou ook niet helemaal in hun belang zijn om het al te simpel te maken.
Of... Nou, hoe simpeler, hoe beter natuurlijk. Toch wel. Meestal is het simpeler.
Dan hebben ze minder macht.
Meestal betrouwbaar.
Minder macht en minder te servicen.
Mooi supermarges erop maken.
Het kan zijn dat ik nu een heel domme opmerking maak. Maar inderdaad, ze willen het betrouwbaarder hebben. Ja. Beter onderhoudbaarder. Want die EUV-machines, als die uitleggen, dan moet het helemaal belucht worden. En weer ontlucht, want die werken in vacuüm. Ja, dat duurt een paar dagen voordat dat weer op de rit is. Dus dat is iets waar ze aan het werken zijn. En ze willen natuurlijk die systemen goedkoper maken. Waarom willen ze die machines goedkoper maken? Omdat anders Nikon en Canon langs zij komt. Ja, dus Nikon en Canon leveren bijvoorbeeld aan China. Daar is toch die prijsconcurrentie. En ASML die moet natuurlijk goedkopere machines leveren. Maar wat ze vooral doen is... een zo dure mogelijke machine leveren die meer produceert. Ja, die goedkoper. Dus
per chip
is het goedkoper. Ja, precies. Je hebt het helemaal door, Ben.
Ja, joh, ik zit zo in de chips.
En dat binnen het uur.
Ja, ongelooflijk. De far ultraviolet en de high NA. Dat heb je me nu geleerd dat de NA, dat ik het zo uitspreek. Wat kunnen we daarover zeggen? De far ultraviolet, wat doet het? Wat is het? Status?
Nou, EUV, dat is het verre ultraviolet. Zacht röntgen noemen ze het ook wel. Maar dat is in ieder geval licht wat nog gemanipuleerd kan worden. En dat doen ze met behulp van spiegels. En dat gaat in vacuüm. Want EUV dat gaat ook nooit door een waterlaagje of zo. Dat moet in vacuüm.
Nee, oké. Maar dan heb je daarna nog far, dat heb ik gelezen, far ultraviolet. Voor mij zelfs op de site van ASML.
Het is high NA, denk ik.
Oh, dat kan misschien dus zelf.
Ver ultraviolet.
EUV
is 13,5 nanometer. En ze door een betere spiegel, zeg maar, in te zetten. En dat gaan ze in 2025 gaan ze dat soort machines leveren. Door een complexere machine, een grotere machine erin te stoppen.
Hetzelfde principe.
Kunnen ze naar een nog kleinere, afbeelden, zeg maar.
Ja. Dus far is nog weer kleiner dan extreme.
Eerst heb je extreme ultraviolet.
Ja.
En dat daar hebben ze een spiegel gekozen. Maar nu gaan ze dus, daarom is de stap ook zo eenvoudig. Hè? Ze hebben 20 jaar erover gedaan om EUV op de markt te brengen.
Ja.
Nu gaan ze HNE EUV op de markt brengen. Dus het is dezelfde bron. Het is dezelfde soort machine. Het enige wat anders is, nou doe ik een heel technische tekort, maar het enige wat echt essentieel anders is, dat is de spiegel.
Okay.
De bron is hetzelfde. Er moet natuurlijk meer uitkomen. De machine is sneller, maar die spiegel is essentieel. Die is HNA, daar kun je dus iets kleiner mee afbeelden. Dat is de essentie. En omdat de rest hetzelfde blijft, daarom kunnen ze die machine iets sneller op de markt brengen. Dus die kan al in 2025 komen.
Ja. Dan wil ik het even iets anders aanvliegen. We hebben EUV, Extreme Ultraviolet. Dat is de state of the art van nu.
Ja.
Daarvoor had je Deep, DUV, daar hebben we het over gehad.
Ja.
Niet waar? Wat zat daarvoor?
Dat was het licht van, er waren verschillende golflengtes uit een kwiklamp. Dus je hebt de GH en de I-lijn.
Oh, die worden daarna genoemd.
Ja, dus ze pakken dan en ze zetten een kwiklamp aan. En ze met een prisma haal je dan één golflengte uit een kwiklamp.
Ja, oké, dus dan kom je niet in woorden als een very of...
Nee, dus de turbo. Deep UV. Deep UV is een acrylfluoride laser of een cryptofluoride laser.
Oké, ja. Ik wil graag even naar de toekomst, want daar had je het net al over. Je zei, China zit ook niet stil, dus mag ASML ook niet stilzitten. Hoe groot is de kans nu, de situatie is zoals die is. China heeft die EUV-apparaten niet, kan ze ook niet maken. Kost jaren om ze eventueel na te maken. Dat China nu werkt aan de volgende technologie en de EUV helemaal overslaat. En straks kilometers voor ligt op ASML?
Nou, die technologie is er nog niet, hè? Dus tenzij de Chinezen ergens in het geheim werken
aan... Iets weten wat wij niet weten, iets doen wat wij niet doen.
Ja, en dan zou er toch iets moeten zijn op moleculair niveau. Want met de steppers van ASML kun je in principe straks naar de nanometers toe. Ja, kijk, het wordt volledig door economische wetten bepaald.
Ja.
Of het economisch rendabel is om 2 of 1 nanometer te gaan.
Je bedoelt, het zou wel eens kunnen dat we ze wel kunnen maken, maar dat ze te duur worden en niet rendeert.
Het kan best zijn dat we dan op de 2 nanometer blijven steken of op de 1,5 nanometer blijven steken. En dat we dan, de industrie besluit, dan gaan we gewoon chips maken die wat meer structuren in de hoogte heeft. Of we gaan chips op een hele geavanceerde manier op elkaar plakken. Dat gebeurt nu al. Hè? Dus de laagjes, de actieve laag op een chip, die is nog maar, dat is maar een heel klein dun velletje. Door dat met wevers te werken, plak je dat gewoon op elkaar.
Ja, hoogbouw. Ja.
En dat kan. En als dat kosteneffectiever is dan krimpen, dan is vanaf dat moment ASML's rol uitgespeeld. Hè? Dat horen ze helemaal niet graag. Maar in principe is dan, dan kunnen ze misschien nog wel verfijnen. Maar dan gaat die verfijning zal veel langzamer gaan. Hè? Dus je ziet nu dat het, de technische vooruitgang in de krimp, dat zal gaan uitdoven. En dat houdt tussen 10 en 20 jaar van nu, houdt dat echt wel op.
Je kunt die details op de chip niet kleiner maken dan atomen, nee. Hè? Dus dat houdt sowieso ergens op.
Nee, precies. En dat is nu wel, je ziet dat Maarten van der Brink, hè, dus de man waarover ik net sprak, is de laatste Investor Relations dag. Dat was in eind 2021, waarop hij sprak. Heeft hij ook al gezegd van de scaling van systemen zit niet alleen in krimp, dat wordt steeds meer overgenomen door bijvoorbeeld packaging.
Ja, dus hoogbouw, dus 3D, zeg maar, ja,
hoogbouw op de chips zelfs en de chips samen te pakken. Ja. Dus dat gaat veel meer in de systemen zitten. En uiteindelijk maakt het niet uit.
Die details van nu zijn 5 nanometer. Hoeveel atomen breed is dat?
Stukken 15.
15 atomen?
Ja. Dus je kunt sowieso... 15. Ja. Dus ongeveer 3... Een nanometer is ongeveer 3 lithium atomen op een rijtje.
Ja, dus als je het 15 keer zo klein hebt, 1/3 nanometer, dan heb je gewoon dan is je draadje, om het maar zo te zeggen, is gewoon een rijtje atomen.
Ja.
En kleiner dan dat kan gewoon niet.
Nee, dat kan niet, nee.
Nee.
Nee, dat willen mensen...
Ja, prachtig. dus duidelijk. Maar betekent dat die chips met de details van nu, maar dan zoals je zegt, meer lager, hoogbouw, dat je daar de huidige chipmachines van ASML voor kunt gebruiken? Of ASML dan nog uitvindingen doen?
Nou kijk, nu gaan ze van, nu heb je een EUV-machine, straks heb je een High-NA EUV-machine, hè, dus
met een spiegel.
Ze kunnen natuurlijk naar een nog grotere spiegel.
Ultra turbo. Hoe heet die?
Ja, nou die spiegel kan niet meer in een vliegtuig. Dus die moet dan uit elkaar. Dus je hebt nu al 3 vliegtuigen nodig om 1 EUV-machine.
Hoe groot is een spiegel nu?
Oh, dat is een vraag. Ik denk dat het ongeveer een kuub is. Maar dat is puur even gokwerk.
Ja,
Ik denk dat het een kubieke meter is. Maar kan best ook groter zijn. Maar dus die dingen die worden zo groot, dat het dan ook heel moeilijk vervoerbaar wordt. En,
maar goed, dat kan in theorie wel.
Kan in theorie wel, maar het is dus... we hebben Bits & Chips heeft een tijdje geleden een interview gehad.
Bits & Chips is jouw medium.
Ja. Dus Paul Vergerven, mijn mederedacteur, en ik hebben een interview met Maarten van der Brink gehad, waarin hij zijn twijfel uitsprak of er nog een machine zou komen na HNE. Waar hadden we het net over.
Ja.
Maar dat was puur over, is dat wel kostengunstig.
Ja, dat vertelde je.
Als het kostengunstig is, als chipfabrikanten ervoor willen betalen en het werkt, dan komt die machine er. Maar dus, ik denk dat het zo moeilijk is dat die er misschien wel niet gaat komen.
Waar ziet hij dan de groei? Is dat in het...
Als er geen hyper-NA-machine komt, dan blijft het bij de high-NA-machine en dan wordt die verder verfijnd.
Dus minder kosten moet je daar maken.
Mee. Ja, maar dan ga je daarmee multipatternen. Dus dan ga je daarmee.
Ja, maar qua business voor ASML, dan kan ik me voorstellen dat ze, weet je, size hebben ze aandelen ingenomen. Dat ze in de keten meer bedrijven naar zich toe trekken. Dat ze daar meer marge op kunnen maken. Dat ze de kosten alleen maar nog gaan drukken. Dat ze machines goedkoper kunnen maken.
dat ze uiteindelijk misschien zelf ook een chipfabriek, zou ik niet doen, maar een chipfabriek. Maar snap je dus, ze moeten nou, door zoeken om te blijven groeien.
De sterkte van ASML is tot nog toe geweest te focussen op ja, afbeelden.
Zeker.
Wat ze erbij zijn gaan doen is het proces controleren. Dus alle berekeningen, dat heet de computational lithography. Ze hebben, daar hebben ze bedrijfs van gekocht. Dat is om het proces te verbeteren. Maar zij doen nu ook metrologie. Ze maken machines die in de chipfabriek staan en die de data terugkoppelen aan de stepper. Om die stepper beter te laten werken. Dus de business van ASML diversificeert wel een beetje. Hoewel dat maar een heel klein deel is op dit moment van de business. Volgens mij is het veel minder dan 10%. Het is maar een klein deel. Maar ASML groeit daarin wel. Dus je ziet wel dat die business, ze zijn ook monopolisten in EUV. En er worden meer EUV-machines intussen gekocht dan DUV. En ASML is het enige die ze kan maken.
Ja.
Als je kijkt naar de omzetten die ze voorspellen, hè, dat kan ongeveer 90 miljard zijn in 2030, tenminste als ik het goed heb. En de marges die ze gaan maken, die nemen toe. Hè, dus wat ASML zegt, we gaan meer omzet maken en we gaan meer verdienen. En dat klopt wel met het verhaal. Als je een monopolist bent en je gaat je machines verbeteren en je de door... Hoe langer die machines in de fabrieken staan, hoe meer ervaring ze mee opdoen, hoe beter ze gaan werken.
Kunnen maken,
dus ASML gaat meer verdienen en hun klanten gaan meer verdienen.
Ja. Sure,
en vooralsnog, de conjunctuur kan nu en dan een keertje tegenzitten. Maar op de lange termijn bezien gaat de vraag naar chips natuurlijk alleen nog maar verder omhoog.
Ja, dus er zijn heel veel markten intussen waar geavanceerde chips in afgezet worden. Maar je ziet natuurlijk nu wel dat er in de wereldwijde economie koelt het wat af.
Dat is goed.
Je ziet ook grappig genoeg dat er dus in de automotive, waar niet zo geavanceerde chips voor nodig zijn, daar zie je een sterke stijging. Ook met elektrische voertuigen. Okay. En alle segmenten waar geavanceerde chips voor nodig zijn. Hè, dus cloud computing, mobieltjes, PC's, de Apple Macintosh. Die chips, daar koelt het juist af. Dus in het meest geavanceerde segment koelt het wat af.
Oké, het uur zit erop. We hebben iets waar we trots op kunnen zijn.
Veel geleerd.
ASML. Ja, veel geleerd. René Rijmakers, hartstikke bedankt. En ik wil nog even vragen. Dus die boeken, iedereen adviseren, lezen. Ze zijn wel wat ouder nu natuurlijk, maar nog steeds.
Ja, ik werk aan een opvolger.
Ja, precies.
Ja.
Hoe is de Engelse versie? Je moet nu toch helemaal binnenlopen op de Engelse versie. Want heel de wereld...
De versie is nauwelijks verkocht. Ik geloof dat ik...
Dat is toch raar, man?
750 exemplaren.
En dan kom je hier met je veu aanrijden, maar dan doe je het ergens anders van. Ik snap helemaal
in China heb ik er enkele tienduizenden verkocht. De meeste ASML-boeken zijn in China verkocht. Ja,
wat een goed verhaal dit.
Ja, dus de Chinezen zijn heel gretig.
Ja. Wat die machines toch zijn, die zien we mogen
hebben. Daar zit het geheim. Willen we nadoen. René, hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
Tot de volgende keer. René.
Herbert bedankt. Tot de volgende technoloog.
En
hoi, hoi.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen. Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.